Vrienden, ik heb 3 schriftelijke vragen gekregen, dus bereid u mentaal erop voor dat u straks nog een mondelinge vraag kan stellen. Nou, de eerste is een stelling waar ik bij aantekenen mag of ik eens of oneens ben. Alleen door het geloof kan ik als een rechtvaardige en heilige leven. Dus sola fide. Eens of oneens? Ja, met de meeste van dat soort vragen is het zo dat je dat niet simpelweg zomaar met eens of oneens kan beantwoorden. Ik ben net een Jood, ik beantwoord graag altijd met een wedervraag. Dus, ik vroeg eens aan een Jood, waarom beantwoorden jullie toch altijd elke vraag met een wedervraag? Toen zei hij, waarom niet? Zo is het hier ook. Mijn wedervraag zou zijn, vertelt u mij eerst eens wat u bedoelt met door het geloof een rechtvaardig en heilig leven leiden. Wat is dat? Wat houdt dat in? Ik weet, we moeten uitgaan altijd van die 2 belangrijke teksten in het Oude Testament. Die worden ook eindeloos vaak geciteerd in het Nieuwe Testament. Die ene is Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat is dat voor een geloof? Wat houdt dat geloof in? Anders kunnen we daar heel vaag over praten. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar wat houdt dat geloof dan in? Bij Abraham betekende dat, ik begrijp niet hoe het kan, want ik heb helemaal geen kinderen en ik word al op jaren en mijn vrouw helemaal, dat wordt nooit wat, zou je zo denken? En toch zegt de Heere God, ik zal een groot volk uit jou laten voortkomen. Nou, dan kun je zeggen dat is onzin, maar hij geloofde God. Dat had dus een heel concrete inhoud. Hij geloofde wat God zei. Sterker nog, dat geloof betekende ook, hij vertrouwde zich aan God toe.
Maar wel, Abraham nog een kind verwekt.
Ja, dat was ook geen geloof. Zelfs als een mens zich in geloof aan God toevertrouwt, dan heeft hij nog wel eens zijn zware dieptepunten. En dat was in Genesis 15 dat hij, waar dat van hem gezegd wordt. En in het volgende hoofdstuk zegt hij, ja, jongen, het begint al erg lang te duren. En het was ook zijn vrouw die het voorstelde. Hè? Daar moet je zo mee uitkijken, André. Eenmaal zei God tegen Abraham, luister naar Sarah, uw vrouw. En andere keren moest hij beslist niet naar haar luisteren. En het hele huwelijksgeheim is dat je moet weten wanneer je wel naar je vrouw moet luisteren en wanneer niet.
Dankjewel.
Dankjewel, Henry. Daar doe je voordeel mee, jongen. Maar dat was heel dom. Maar goed, hij was verantwoordelijk voor het feit dat hij daar zelf ook op inging. Het is een beetje als David die zei, straks val ik toch nog in de handen van Saul. En die dan naar de koning van de Filistijnen gaat. Het geloof is ook een kwestie van volharden. Dat is wat de Hebreeënbrief ook schrijft, je hebt volharding nodig. Want als er tegenslagen komen, om dan maar in geloof te blijven vertrouwen. Maar het begon goed. Abraham geloofde de Heere God. Hij gaf zich aan hem over. Zijn hele toekomst en zijn weg en zijn lot. En dat is wat leven door het geloof betekent. Het is overgave aan God. Het is niet alleen maar God vertrouwen, maar het is jezelf aan God toevertrouwen. Daarom noemen we trouwens trouwen ook trouwen. Je belooft trouw aan elkaar, maar dat niet alleen. Je vertrouwt je ook aan die ander toe. Je maakt je weerloos, je maakt je kwetsbaar. Om je aan die ander over te geven, maakt jou heel erg kwetsbaar. Maar dat doe je allebei naar elkaar toe en dan is het toch weer goed te doen. In normale omstandigheden. Je doet het beide, maar dat is het hier ook zo. Het is geloofsovergave. Het is niet alleen maar iets zeker weten. Die catechismus, ja, ik ben nog een beetje met de catechismus bezig. Snap zelf ook niet waarom. Maar het is een zeker weten en... Precies. Kijk, de kenners komen toch weer meteen bovendrijven. Het is ook een vast vertrouwen. Het is een zeker weten. Als iemand zegt, ik geloof, maar ik weet niet wat, maar ik geloof wel, dat is onzin. Het is een zeker weten. Maar het is ook niet weer alleen een weten. Ja, ik geloof alles wat er in de catechismus staat. Of ik geloof alles wat er in de geloofsbelijdenis staat. Ja, maar we hebben het gelezen in Jacobus 2, de duivelen, de demonen geloven ook en ze sidderen. Nee, geloof is in de Bijbel geloofsovergave. Dus als iemand zegt, je leeft door je geloofsovergave... En zo kun je leren als een heilige en rechtvaardige te leven. Dan is dat op zichzelf juist. Maar als je zegt, alleen door het geloof, dan zou ik zeggen, wacht even. Kan ik dat dan, alleen door het geloof? Heb ik dan ook niet een kracht nodig om daarin te volharden? Is dat niet waar de Heilige Geest weer om de hoek komt kijken? Ik denk weer aan dat belangrijke sleutelvers Romeinen 8 vers 4. Opdat de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld wordt, wij die in ons die niet naar het vlees, maar naar de geest leven. Dus ik zou net zo goed tegen u kunnen zeggen om u een beetje uit te dagen. Nee, ik ben het helemaal niet mee eens. Want als je geloof hebt, maar niet de Heilige Geest, dan wordt het nog niks. Omgekeerd kan niet, je kunt niet de Heilige Geest hebben zonder geloof. Maar geloof zonder de Heilige Geest, dat leidt je tot de situatie van Romeinen 7. In Romeinen 7 heb je iemand die wederom geboren is, maar die de kracht van Gods Geest nog niet kent. Want die komt pas in Romeinen 8. Paulus schildert daar een situatie wat er dan gaat gebeuren. Dan krijg je de situatie, ja, ik wil wel, maar ik kan niet. Nee, dat klopt. Je hebt een vernieuwde wil en die wil de Heere God dienen. Maar die kan dat niet uit zichzelf. Geloof is, ik geef me aan God over. Maar als ik daar niet de kracht bij ontvang om ook daar in die weg te leven en te volharden, de kracht van de Heilige Geest, dan gaat het nog niet. Dus sola fide, het klinkt mooi en de bedoeling is natuurlijk heel begrijpelijk. Het begint met die geloofsovergave. En het geloof is ook de kracht om het vol te houden, want die andere tekst in het Oude Testament heb ik ook geciteerd, Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat wil zeggen, ook daar heb je weer een situatie dat de rechtvaardige er niets van begrijpt hoe de Heere God handelt met zijn volk en hoe dat allemaal gaat. Maar hij gelooft de Heer, hij vertrouwt de Heer. En dat houdt hem overeind. En dat komt helemaal terug in Hebreeën 11. Nadat in Hebreeën 10 gezegd is, jullie hebben volharding nodig. Door de kracht van het geloof, en dan krijg je in Hebreeën 11 al die voorbeelden uit het Oude Testament. Van mensen die door de kracht van het geloof het gered hebben. Maar geloof is overgaan van onze kant, maar de kracht die erbij moet komen is kracht van God. Is de kracht van de Heilige Geest. Dus zoals het staat is het mooi, maar er is altijd nog een heleboel bij te zeggen. Een heleboel bij te zeggen. Want kijk, het geloof automatisch levert geen rechtvaardige en vrome en heilige daden op. Geloof betekent het overgaven aan God. En nou zegt God, goed, nou neem ik je aan mijn hand. Ik zeg het nu heel menselijk, ik neem je aan mijn hand. En nu ga ik je proberen bij te brengen wat nou ook een leven naar mijn gedachten is. En dat begint als een klein kind. Toen Israël bij de Sinaï was, waren ze als baby's. Ze waren net uit Egypte verlost. Daarom zeggen ze ook drie keer, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Dat zeggen alleen onnozele kinderen, zoiets. Ieder verstandig mens die denkt, nou, ik zal wel drie keer oppassen om zoiets, dan beloven de Heere God. Prediker 5 zegt, laat uw woorden weiniger zijn. Beloof maar niet te veel aan de Heer, want je kan het toch niet waarmaken. Drie keer zeggen ze, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Later in de Deuteronomie zegt, staat, dat God zegt, dat vond ik mooi. Ze waren heel gewillig. Maar zo gewillig als een kind dat nog zichzelf overschat en niet weet hoe ze dat alleen maar kunnen waarmaken. En Israël gaat ook meteen op zijn gezicht. Ze geloofden wel, maar er moet kracht van God bij komen. Dat is weer in het Nieuwe Verbond zo belangrijk. Het Oude Testament kent ook de Heilige Geest. Maar in het Nieuwe Verbond is dat zo'n belangrijke toevoeging. In het Oude Testament is dat eigenlijk iets voor de toekomst. Ezechiël 36, het begin van het Messiaanse Rijk. Daar wordt gezegd, ik zal het steenhart uit hun weg nemen en een vleeshart geven. Dat doe ik door de Heilige Geest. Maar dan ga ik die Heilige Geest ook in hun binnenste geven. Maar dat is toekomstmuziek. Dat is nog steeds niet vervuld voor Israël. Terwijl in de geschiedenis van de gemeente, daar begint het op de Pinksterdag met de uitstorting van de Heilige Geest. En nu weten wij, zonder de Geest zijn we nergens. Daarom in de Romeinen 8, bijna in elk vers wordt de Heilige Geest genoemd. Zo belangrijk is dat. Ik heb u straks gezegd, eigenlijk pas de waarheid rondom de Torah is eigenlijk pas in de 20e eeuw een beetje beginnen op te helderen. Met de waarheid van de Heilige Geest net zo. En het derde belangrijke thema, het Koninkrijk Gods. En het zijn zulke fundamentele zaken. En ik heb het gevoel alsof nu, en dat hangt samen met het feit dat we in de eindtijd leven, die drie grote thema's een beetje beginnen op te klaren, alsof de mist optrekt. En dat is heel bijzonder. Het stond al die tijd al in de Bijbel, maar ja, rechtvaardiging door het geloof stond ook al die tijd al in de Bijbel. En toch moest het in de 16e eeuw weer opnieuw herontdekt worden. De Joden verwachten ook een Messias. Verwachten zij dan alleen een koning, bevrijder of ook een verlosser die hen van de zonden verlost? Nee, die laatste gedachte is onbekend. Het is heel moeilijk om de Messiasverwachting van de Joden te analyseren. Want voor het jaar 0, het jaar 1, het jaar 0 is nooit bestaan, is het moeilijk om dat na te trekken. Er zijn hele studies over gedaan, wat voor verwachting van de Messias hadden de Joden nu eigenlijk in de tijd dat de Heer Jezus optrad. Dat is niet zo makkelijk. Er zijn niet zoveel bronnen over. En daarna is het natuurlijk met die Messiasverwachting eigenlijk een beetje fout gegaan. Want het Jodendom heeft zich natuurlijk niet ontwikkeld, het Judaïsme heeft zich niet ontwikkeld los van het Christendom. Het was in een voortdurend verzet tegen het Christendom. Daar zit een stukje tragiek in. Vandaar dat de onbewuste en soms bewuste neiging bestond om een Messiasbeeld te schetsen dat eigenlijk zo min mogelijk leek op Jezus. Dat is een stuk tragiek. Ik bespreek dat met mijn goede rabbijnse vrienden als ze zeggen in het Judaïsme is niet zo'n plaats voor een Messias als Jezus. En dan zeg ik, ja, dat is geen wonder. Want jullie Messiasbeeld hebben jullie juist ontwikkeld in contrast met Jezus. Dus het moest zo min mogelijk op Jezus lijken. En dan zeg je achteraf, ons Messiasbeeld heeft geen ruimte voor een Messias als Jezus. Ja, geen wonder, zo hebben jullie je Messiasbeeld ontwikkeld. Dat kun je niet losmaken daarvan. Dus daarom wel bevrijder, zeker. En ook natuurlijk iemand, een hoogmoreel voorbeeld. Iemand die de wet van God opnieuw zal uitleggen en onderwijzen. Dus er zit een moreel aspect in, er zit het heerschappij aspect in. En voor de rest is het eigenlijk tamelijk vaag.
Maar is het Messiasbeeld niet gebaseerd op het Oude Testament?
Ja, natuurlijk. Maar in de eerste, natuurlijk, dat zullen ze onmiddellijk zeggen. Maar Jodendom is net als katholicisme. Het katholicisme is altijd schrift plus traditie. In het Jodendom is dat ook schrift plus traditie. Zodat in de praktijk de weinige dingen die over de Messias geleerd worden in het Oude Testament, want alles bij elkaar is dat nou ook weer niet zoveel. Voor ons is het veel omdat wij constant door de bril van Christus naar het Oude Testament kijken. En dan wordt het allemaal helder. Maar ze zullen dus vooral zeggen, de Messias, ja, dat hebben onze rabbijnse voorgangers ons duidelijk gemaakt wat dat is. En dat, maar dat is een beeld dat sterk gestempeld is door de afweer van tegenover het Christendom. Nee, zo simpel is het niet. Dat is echt protestants gedacht, maar dat zijn ze niet. Protestants is, kijk toch gewoon wat er in de Bijbel staat. Maar daarin lijken orthodoxe Joden veel meer op Rooms-Katholieken. Dat wil zeggen, wie zijn wij om de Tenach, het Oude Testament, te verstaan? Wij kijken naar het Oude Testament door de bril die ons opgezet is door de rabbijnen. Maar die bril van de rabbijnen is gevormd door het christelijke Messiasbeeld. Namelijk in contrast daarmee. Een voortdurende worsteling. De grote schrijvers zoals David Kimchi, constant ook gezegd, dit is wat de christenen leren, dit is wat de christenen leren. Dit is wat... Maar wij, en dat was een voortdurende strijd. Vandaar dat het Jodendom heeft zich in de laatste 2000 jaar niet los van het christendom ontwikkeld. Nee, een voortdurende wisselwerking daarmee. Zoals wij dat ook deden naar de Joden toe. Daarom is het gesprek ook zo moeizaam geworden. Daarom is het pas na de Tweede Wereldoorlog, voor het eerst in 2000 jaar, dat er een volwassen, gelijkwaardig gesprek op gang aan het komen is. Heel moeizaam. Waarin je ook tegen de Jood vandaag kan zeggen, joh, luister eens, jullie ideeën over de Messias zijn mede ontwikkeld in het zich afzetten tegen het beeld van Jezus. En als ze welwillend zijn, als je een goede relatie hebt opgebouwd, een vertrouwensrelatie, en ik kan dat nou tegen een paar rabbijnen zeggen omdat ik zo'n vertrouwensrelatie heb, dan willen ze dat ook wel erkennen. Net zo goed als zij vervolgens onmiddellijk tegen mij zullen zeggen, maar dat heb ik dan zelf al toegegeven, dat ons beeld van het Oude Testament en van het Jodendom heel sterk gekleurd is door het verzet tegen het Jodendom dat de kerk door alle eeuwen heen heeft ontsierd. Alle Joden op één overeenkam scheren. Het is zo moeilijk om een zuiver beeld te krijgen van de andersdenkende. Zo was dat met gereformeerden tegenover evangelisch, evangelisch tegenover gereformeerd, gereformeerd reformatorisch tegenover katholiek en omgekeerd. Als je die leest, die vijandsbeelden, ik word er altijd zo moe van. Zelfs als er een grote welwillendheid is ten opzichte van elkaar. Alsof alle evangelisch bijvoorbeeld Arminiaanse zijn. Nou, sommige kringen zijn alle evangelisch al over één kam geschoren. Maar dat zijn allemaal Arminianen. Nou, ik dus niet. Ik ben evangelisch, maar ik ben geen Arminiaan. Daar staan ze dan zeer van te kijken, want eigenlijk is dat een beetje ongelukkig, want daardoor past het beeld niet meer. Maar we hebben er belang bij om vijandsbeelden te schilderen. Waardoor we, nou, zo hebben wij ook ten opzichte van het Jodendom een vijandsbeeld geschreven. Alsof dat allemaal mensen zijn die denken dat ze op eigen kracht de hemel kunnen verdienen. Dus we hebben allemaal boter op ons hoofd. Zij naar ons toe En wij naar hen toe. Goed. De derde vraag. Kunt u uitleggen wat de vierschaar der consciëntie betekent, als ik het goed uitdruk? Zo'n vraag kan alleen opkomen uit de gereformeerde gemeente. Want dat is de enige denominatie die deze leer ontwikkeld heeft. En ik zal u zeggen, ik ben zelf nooit lid geweest van de GGM, dus ik heb ook grote moeite om het zelf te snappen. Ik weet ook niet 100% zeker of ik het wel wil snappen. Hoewel ik aanstaande zondag naar de GGM hoop te gaan, 's avonds. Het is verootmoedigingszondag. En ik hoop dat mee te maken, niet van buitenaf zo. Maar dan wil ik wel eens even kijken hoe die dat doen. Helemaal niet. Het wordt mijn 7e GGM-preek die ik ga horen. En die uitdrukking, dat zal daar zeker denk ik niet gebruikt worden. Maar ja, consciëntie is natuurlijk geweten. En vierschaar is een rechtbank. De rechtbank van het eigen geweten. Het is een van de stadia of stappen, of hoe dat ook heten mogen, in de geloofsontwikkeling. Maar daar is een heel systeem van gemaakt, althans in sommige delen van de GGM. En sommige evangelisch weten niet eens wat dat is, GGM. Hè? Maar daar gaan we nou niet alles uitleggen vanavond. Daar is een heel systeem van gemaakt, waarom professor Blauwendra destijds ook geschreven heeft, dat is ingewikkeld geworden. Het is een systeemdenken. En overal waar theologen in systeemdenken vervallen, ja, gaan ze, treedt er een zekere benauwdheid op. Het moet dan volgens het schemaatje precies passen. Eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat en anders klopt het niet. Maar als je weet wat vierschaar is, rechtbank, en consciëntie is geweten, de rechtbank van het eigen geweten. En voor de rest weet ik het ook niet. En ik wil het ook niet precies weten ook. Waarom leest men in de evangelische kring de wet niet, in tegenstelling tot de reformatorische kerken? Ik zal je eerlijk vertellen, dat konden ze rustig invoeren. Maar dan niet de 10 geboden. Maar de Messiaanse Torah. Bijvoorbeeld een groot gedeelte van Efeze 4 en 5. Dat zou zeer nuttig zijn. Alleen evangelisch houden niet zoveel van vaste rituelen. Daarom kennen ze ook niet votum en groet. Ze houden niet zo van al die vastigheden. Dat heeft allemaal zijn voor- en zijn nadeel. Je weet het, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ik zal niet citeren wie dat ooit zei. Maar zo is het hier ook. Vaste structuren geven, nou het woord zegt het al, vastigheid. Maar evangelische mensen die vaak natuurlijk uit reformatorische kringen komen, hebben daar schoon genoeg van en gooien dan al die strakke structuren overboord. Of ontwikkelen dan weer hun eigen nieuwe structuren. Dat lezen van de wet, daar heb je nou weer zo'n vijandsbeeld. Hoeveel evangelischen zeggen niet, ik heb dat ook vaak horen zeggen, van oh, die reformatorische snappen niet wat er in de Bijbel staat. Christus is het einde van de wet. Of u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Dus dat zij de wet voorlezen, nou komt het. Dat is omdat ze toch op een of andere manier nog iets van werkheiligheid verwachten enzovoort. Klopt helemaal niets van. Maar het is wel lekker makkelijk om zo'n vijandsbeeld op te werpen. Zonder kennis van zaken. En zo gebeurt dat ook. Ik hoorde pas een preek op een cd van een zeer bekende GGM-predikant, die helemaal aan de evangelische kant staat, dus daar ligt het niet aan. Maar hij gaf even een persiflage van de evangelische beweging, dat mij ook weer de koude rillingen over de rug gingen. Maar toen dacht ik, wij praten precies net zo over hen, maar dan omgekeerd. Daarin hebben wij nog veel van elkaar te leren. Om die ander recht te laten weten waar. Weet je, rechtvaardig leven, dat staat zo mooi in Romeinen 14 vers 17. Koninkrijk Gods is niet eten en drinken. Dat wil zeggen, daar moet je nou een illusie over maken over wat je nou precies wel en wat je niet mag eten en drinken. Nou, dat soort problemen hebben wij niet. We hebben weer een heleboel andere dingen. Maar waar het om gaat is dit. Daar moet je niet over ruzie maken. Dat zijn pietluttigheden. Waar het om gaat is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Daar gaat het om. En gerechtigheid is heel praktisch. Dat betekent ook recht doen aan een ander. Je kunt het best oneens zijn met die ander. Maar je hebt niet het recht om die ander geen recht te laten wedervaren. Hey, dat is een mooie zin. Dus het wordt nu zo spontaan geboren. Je hebt niet het recht om die ander geen recht te doen. Dat wil zeggen, als je zijn mening beschrijft, heb je niet het recht om daar een soort vijandsbeeld van te schetsen dat je dan vervolgens neersabelt, terwijl die ander zich daar totaal niet in herkent. Dat is niet eerlijk. De kunst is om te zeggen, zo denkt die ander erover, dat hij zegt, ja, klopt, je hebt het goed weergegeven. En dan pas mag je vertellen waarom je er anders over denkt. Maar wat wij doen is vaak beginnen met een vijandsbeeld te schilderen. Dini, vertel het eens.
Maar geen wet is, is er ook geen zonde.
Nee, dat klopt. Maar we moeten even een paar dingen op een rijtje zetten. In de catechismus trouwens vind je beide functies van de wet. Zowel de negatieve als de positieve. De negatieve is de wet doet zonde kennen. De wet geeft kennis van de zonde. Dat heb je al meteen in het begin. Waaruit kent gij uw ellende. Dat wil zeggen, dan is de wet een spiegel waarin je kijkt. En dan zie je pas dat je daar totaal niet aan beantwoordt. En dat helpt je om te begrijpen dat je een zondaar bent. Terwijl later, veel later in de catechismus, de positieve functie naar voren komt. En want dan komen we ineens om de hoek die 10 geboden. Maar nu niet meer als een spiegel waaruit je je ellende leren kennen. Maar als die regel voor dankbaarheid. Dus beide elementen zijn daar aanwezig. En de wet heeft die dubbele functie. Ik hoop tenminste dat als die in de kerk voorgelezen wordt, dat niet alleen maar is, eigenlijk vooral niet, om de goddelozen te laten zien dat ze goddelozen zijn. Want in principe is het toch de heilige vergadering der ware christgelovigen, om ook even de Nederlandse geloofsbelijdenis te citeren, die daar bij elkaar komt. Ik weet wel dat het niet allemaal gelovigen zijn, maar het is wel de heilige vergadering der ware christgelovigen die daar bij elkaar komt. Dus eigenlijk zou de wet vooral gelezen moeten worden, niet om de zonde te leren kennen, maar als een leefregel der dankbaarheid. Maar dan zou ik het in de nieuwtestamentische vorm doen. Dat is niet hetzelfde. Bijvoorbeeld, de 10 geboden zeggen, gij zult niet doden. Maar de Messiaanse wet luidt, je moet je broeder zo lief hebben dat jij bereid bent je leven voor hem te geven. Gij zult niet doden. Nou, luister, er zijn maar heel weinig mensen die denken in de kerk, als ze dat zondags horen, oh, ik heb van de week weer iemand gedood. En nu zie ik wat afschuwelijk er is, want dat is verboden, dat wist ik niet. Ik zeg maar even persiflage. Maar als je het in de Messiaanse vorm doet, je moet je broeder zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor hem in de waagschaal te stellen. Dat is wel erg ver, Heere God. Gij zult niet doden is de formulering die God gaf toen Israël nog baby's waren. De 10 geboden is een minimumpakket, aangepast aan baby's. Tegen baby's zeg je afblijven van die suikerpot. Maar dat zeg je niet tegen grote mensen. Tenminste, bij mij thuis zal ik dat nooit tegen mijn gasten zeggen. Als ze 3 klontjes in hun suiker willen doen, in hun thee willen doen, moeten ze zelf weten. Maar als de Heere God dus, en dat gebeurt als de Heer Jezus de wet gaat uitleggen, dan krijg je niet, in principe niet een andere wet. En de catechismus legt dat trouwens ook uit, hè, wat de diepere zin is van dat gij zult niet. Maar dan moet je er elke keer bij bedenken. Als je dan die 10 geboden hoort, moet je er elke keer bij bedenken over dat, dat zit er allemaal achter. Maar dan zou ik liever meteen tegen de gemeente zeggen. Broeders en zusters, jullie moeten je naasten zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor de broeder te geven. Gij zult niet overspel plegen, wordt dan, gij zult uw vrouwen zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor te geven. Even, dat is wat de Heer Jezus deed in Efeze 5. Gij zult niet stelen, wordt dan, je moet je broeder zo lief hebben dat als je ziet dat hij minder heeft dan jij, dat jij van jouw rijkdom met hem deelt. Efeze 4. En zo kan ik alle 10 vertalen. En dan heb je niet meer het minimumpakket dat aan baby's werd gegeven. Maar dan krijg je het maximumpakket. Dat is 1000 keer zwaarder. Maar wij zijn geen baby's meer. Wij zijn kinderen van God door de kracht van de Heilige Geest. En ik vind dus dat je eigenlijk die mensen er te makkelijk van af laat komen met de 10 geboden. Gelukkig. Kees, daar zijn we blij om. Daar zijn we blij om dat te horen.
Maar je kan iemand doodzwijgen.
Ja, klopt.
Iemand kan zeggen in een woedeaanval omdat hij zo beledigd is. Hij heeft er later spijt van. Hij mag van mij doodvallen. Zulke soort dingen gebeuren nog steeds.
Dus die, daar heb je wel gelijk aan.
Uit de wet hebben nog steeds een praktische.
Amen. Maar luister nou wat ik probeer te zeggen. Dat ben ik allemaal mee eens. Ik probeer te zeggen, als dat de diepere zin is van dat gebod, geef dan meteen die diepere zin. Zeg dan meteen wat het gebod inhoudt. Dat is wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, er staat wel, gij zult niet doden. Maar op die manier kom je er makkelijk vanaf. Want velen van jullie hebben nog nooit iemand gedood. Maar ik zou je vertellen, als je je broeder je hart haat. En ik vraag wel eens dikwijls, wie heeft er nog nooit iemand dood gewenst? Nou, dat zijn alleen maar mensen met een slecht geheugen die dan hun vinger opsteken. Kijk, dat is wat anders. En dat is de negatieve uitdieping. En de positieve is dan, zoals in 1 Johannes 3 vers 16, je moet bereid zijn je leven voor je broeder te geven. En waarom zeg je dat dan niet meteen? Ja, luister, we gaan het niet overhoop gooien, we kunnen het toch niet meer veranderen.
Maar dat meteen zeggen kan dus ook met de wet.
Nee, want dan moet je elke keer die uitleg erbij geven. Dat komt wel in de catechismusspreek, maar die heb je op veel plaatsen niet meer. Nou, maar luister, broeder. Mijn kleine correctie op wat je zegt is dit. Er zijn een heleboel katholieken die dat geloven. Maar het is niet de leer van de katholieke kerk.
Ze hebben het nooit echt verworpen.
Ja, dat weet ik, in die verklaring van 1999. Maar bovendien, er zijn ook ontzettend veel PGN-dominees die ook bij de begrafenis zeggen, jullie moeder was zo'n fantastische vrouw. Die heeft zo goed voor die 6 kinderen gezorgd. Als die niet in de hemel komt, dan weet ik het ook niet meer. Waar of niet? Maar dat is niet de leer van de PGN. Maar het is wel wat sommige PGN-dominees verkondigen. En dat is het grote verschil tussen de leer van de kerk en de praktijk van het volk. De PGN en de RKK hebben dit als overeenkomst, dat het beide volkskerken zijn. Dat wil zeggen met een hele grote aanhang die er of niks vanaf weet of meent iets te weten. Maar dat is niet de leer van de kerk. Zoals elke katholieke theoloog kan vertellen, wij aanbidden Maria niet. Maar of het volk dat ook weet, vraag ik me zeer af. Ik heb menigmaal in zo'n katholieke kerk een beetje verscholen daar zitten kijken. Ook in Russisch-orthodoxe kerk, een Grieks-orthodoxe kerk. Je ziet al die jonge vrouwen daar binnen Rome, die rennen langs Jezus heen en buigen allemaal voor Maria. Dacht je dat die het fijne onderscheid wisten tussen aanbidding en verering? Natuurlijk niet. Et cetera, et cetera. Nou ja, ja goed, nou, hallo. Maar ik bedoel, maar dat is het volk. Zoals in het volk, in het protestantisme, ontzettend veel mensen zeggen. Zoals pas een tijd geleden iemand tegen mij zegt, ja, we gaan nooit meer naar de kerk toe en ja, bidden doen we eigenlijk ook niet meer. Maar we blijven nog wel lid, we betalen elk jaar je belastingen, want je weet toch nooit wat goed voor is. Het is altijd toch prettig als je doodgaat dat er nog een dominee in je graf staat. Ze hebben toch een soort levensverzekering op de hemel. Dat is niet de leer van de PKN, maar dat is wel een leer van het volk. Ja, mijn broeder.
Kleine tegenwerping, Heilige Maria, in Latijn.
Nou, dat is ze ook.
Voor ons, dus Maria.
Nee, nee, maar ik zit het niet te verdedigen. Ik zit het niet te verdedigen. Het gaat erom dat je het niet erger maakt dan het is. En dat je onderscheid maakt tussen de officiële leer en de praktijk van het gewone volk. Want wat dat betreft is het met protestanten net zo gesteld. Je moet nooit de volkspraktijk maatstaf maken voor om een hele kerk te beoordelen. Want dat zou ook niet fair zijn naar de PKN. De officiële leer van de protestantse kerk, zoals we die vinden in die verschillende geloofsbelijdenisgeschriften, die is prachtig. Maar een groot deel van het volk heeft daar geen weet van. Zoals, en het geldt, ja, ik ga nog geen andere voorbeelden noemen, maar dat geldt voor, je moet goed luisteren naar wat is de officiële leer. En daarom heb ik je verteld, toen wij samen dat boek gingen schrijven met de bisschop, en ook de formulering die ik gaf van Benedictus de 16e, en dat zijn leiders in de kerk, dat zijn de smaakmakers, dat zijn de theologen. Natuurlijk wordt een mens gerechtvaardigd door het geloof, staat in de Bijbel. Maar dan wel een levend geloof en niet een dood geloof, staat ook in de Bijbel. En nu na 500 jaar zeggen we, hé, ging het daar al die tijd over? In wezen wel, ja. We hadden beide een persiflage van de ander gemaakt. Het was een persiflage om te zeggen, die protestanten die denken dat als je nou maar gelooft, dan komt het verder wel goed en hoe je verder leeft maakt er niet uit. Dat was een persiflage, dat zeiden die protestanten niet. Ze gaven wel trouwens sterk de indruk hoor, dat ze dat zeiden. Toen Luther zo boos was op Jacobus 2, versterkte hij alleen maar het beeld bij de katholieken van, zie je wel, die denken van, het komt er alleen maar op aan dat je gelooft. En dat is wat ik bedoel met vijandsbeelden, die niet recht doen aan die ander. En dat is ook verschrikkelijk moeilijk, om recht te doen aan die ander. Want dan moet je hem zo in zijn huid kruipen, dat is ook maar heel weinig mensen gegeven. En als het ons dat niet gegeven is, dan kun je heerlijk schelden op die ander. Maar je scheldt in feite op een persiflage.
Maar het is voor mij ook al een beetje wennen.
Maar broeder, luister eens eventjes. Ik ben nog uitdagend hoor. Het zou ook kunnen zijn dat jij door zo lang naar die lezing van Arnold te luisteren zelf ook een beetje veranderd bent. En dat je mij nu hoort zoals ik werkelijk ben, de Irenische man. Zou dat ook kunnen? Misschien is wel iets van allebei trouwens. Wij zijn allebei ouder en wijzer geworden. En ik ook nog kaler, maar dat is van jou dan niet te zeggen. Maar we zijn allebei wat ouder en wijzer geworden. Dat is moeilijk. Ik heb men minder polemisch, ja, dat is mijn aard. Vroeger, toen ik jong was, toen wist ik allemaal precies hoe het in elkaar zat. En dat is dat alle anderen fout zijn. Er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. En dat, ja, door de bezonnenheid. Dat vind ik wel het mooie van het ouder worden, ja. Die bezonnenheid. Eerst maar eens dat je meer mensen ziet en niet alleen maar systemen. En dan ook nog de systemen zoals wij denken dat die systemen in elkaar zitten. Nee. Dus in die zin, het polemisch heb ik wel sterk. Ik ben nu eigenlijk meer polemisch naar de mensen die zo polemisch zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Die al die vijandsbeelden schilderen waren, maar niks van. Dus toen ik dat hoorde van deze Gergem-dominee, terwijl die toch aan de uiterst evangelische flank staat. Die heb je daar, ja zeker. Toen dacht ik, man, moet je nou weer zo'n persiflage van de evangelische geven. Alsof dat allemaal Arminianen zijn die allemaal denken dat, omdat zij zo vriendelijk waren te geloven, dat ze daardoor het deel... Ik zeg maar, zo zijn niet alle evangelisten. Ze zullen er wel zijn. Natuurlijk. Net, dat is weer precies de massa die misschien die indruk wekt dat het zo is, ja. Maar dat is nooit het... De officiële leer van wie dan ook geweest. Maar dat is moeilijk te onderscheiden. Daar moet je er zoveel van weten. Het is veel makkelijker tegen windmolens te vechten. We zijn allemaal een beetje Don Quixotes.